Een ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem graag gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8 uur 's avonds. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bijlmerplein 393. Praat en luister je mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020-471-4291. 020-471-4291.
Goedenavond luisteraars, het is vandaag maandag 7 november en als u mijn stem hoort, dat weet u. Het is weer het programma van Imagine IC, Een Ander Perspectief, waarbij wij zaken over Amsterdam, in het bijzonder Amsterdam Zuidoost, de Bijlmermeer, bespreken vanuit het perspectief van erfgoed. Immaterieel erfgoed, we zijn een erfgoedinstelling. We zitten samen met de Openbare Bibliotheek Bijlmer Centrum op het Bijlmerplein nummer 393. En het is maandagavond 7 november en ik heb voor vanavond een paar hele interessante gasten voor u. Ik heb Jessica Dikmoet als vanavond, ben je niet mijn sidekick, hè? Of is het een beetje een combinatie van? Want gewoon, je bent vaker ook mijn sidekick geweest. Of dat je het programma van mij geleid hebt, namens ons geleid hebt. Wat wordt er vanavond?
Vanavond ben ik als journalist van tentoonstelling.
Oké, is goed. Vanavond is Jessica als journalist van de tentoonstelling. We hebben interessante gasten die ik zo meteen bij u ga introduceren. En het is, het is 7 november. De tijd gaat ontiekelijk hard. En dan hebben we nog na vanavond van mij nog één radioprogramma. Ergens in november. En daar hebben we het weer gehad voor dit jaar. Mijn naam is Joe Reijsen. Voor degenen die net zijn of haar radio aangezet heeft. Of online meedoet. Dit is een ander perspectief. En ik ga vanavond praten met Jessica Dikmoet. Met twee Nadia. Van de andere is Nadia, hè?
Nadia.
Goed uitspreken. Ja, Nadia. En Nadia Tilon. En Nadia Owaki. Spreek je naam goed uit?
Ja,
hè? In mijn hoofd en zoveel namen, het gaat allemaal zo door elkaar en we hebben elkaar vaker gesproken. Maar we willen vanavond praten met onze radiogasten over onder andere een prachtige tentoonstelling. Waaraan ze als Jessica hebben samengewerkt in het kader van het Shebang-programma Speculate or Die Trying. En we hebben, daarnaast hebben we ook nog Nadia Tilon. Die is er eerder bij ons geweest in de uitzending. En ik heb haar vanmiddag een beetje verrast met de vraag of ze aan zou willen schuiven. Ook een beetje op instignatie, maar het is een heel duur woord. Maar gewoon een advies van Jessica Dikmans van Schuil. Vraag Nadia Tilon ook erbij, omdat wij ook vanuit onze tentoonstelling aandacht gegeven hebben aan het deel van het werk dat Nadia in het verleden gedaan heeft. En, maar ja, ik praat een heleboel. We komen er zo meteen wel op. Imagine IC, wat is er bij ons te zien? Nou, sowieso tot eind maart is te zien bij ons de tentoonstelling 30 jaar Bijlmer Vliegraam. Diep geworteld narratenschap over de Bijlmer Vliegraam die we gemaakt hebben. En we hebben tevens met het Amsterdam Museum ook gewerkt aan de tentoonstelling die te zien is bij hem. Op het Amsterdam Museum, in het Amsterdam Museum aan de Amstel, ook tot 1 maart. En ik wil je uitnodigen op de dagen dat de bibliotheek open is bij ons hier in Zuidoost. Om binnen te komen en onze tentoonstelling te bekijken. En misschien ben ik erbij of misschien kunt iemand anders aanspreken bij ons op de werkvloer. Om misschien wat ietsje meer te vertellen over onze tentoonstelling. Maar in feite is dit een hele kleine en wijs ik zelf vooruit. Nou, daarmee gezegd hebben, dan ga ik meteen beginnen om te praten met onze radiogasten van vanavond. En nu zeg ik, is het woord geven. Nadia, oké. Okay. Nadia, kun je ons vertellen? Ja, nee, ik.
Nadia is de curator.
Ja, dat is waar, dat is waar. Als je goed luistert, kunt u ook de gebaren ook nog mee volgen. Als u het goed kunt horen en aanvoelen van huis uit. Nadia, kun je ons vertellen wie je bent?
Ik ben Nadia Owaki. Ik woon sinds een jaar nu ook in Amsterdam Zuidoost. Ik ben 43 jaar. Ik ben opgeleid tot econoom en grootstedelijk strateeg. En dat is ook ja, waar ik me eigenlijk in mijn professionele leven mee bezig hou.
Oké, dankjewel. En voor degene die niet weet, maar gewoon is het zo dat wij onze gasten vragen om een muzieknummer uit te zoeken. En met door middel van het nummer bij u te introduceren. En ik heb van jou doorgekregen My Love van Wien Ems en Joanna Fraser. Zeg ik het goed?
Ja.
Nou, en Arbi Diyan. Ik heb eventjes gekeken.
Is van THC uit Amsterdam Noord.
Oké. Ik hoop dat ik het juiste nummer heb gedownload. We gaan luisteren naar My Love. Het is 2.
It's all about love. It's all about love. We komen van het vaart op de kruiwagen. Al die dingen die ze niet zien. Dromen die de mama kennen hem uitdagen. Maar met alle if you need me. My love is jouw love is my love. Ja, ja, my love is jouw love is my love. My love is jouw love is my love. Ja, ja. My love is jouw love is my love. Ja, ja, my love is jouw love is my love. My love is jouw love is my love. Ja, ja.
Ik kom van naar pis stinkende trappen, halen en kakkelakken. Uitkijken dat niemand je Amex komt afpakken vanaf een jaar of 6 al. Constant op mijn hoede uit een eenoudig gezin. Zat constant vol met woede, hadden nooit geld voor de zwembad. Dus we glipten, hadden nooit geld voor wat de rest had. Dus we pikten, psychoses, mijn vader zijn diagnoses. Schizofrenie, depressie, gewoon weg naar de kloten. Best een zwaar ding, moeilijk te begrijpen voor een kind. Weet niet hoe je moet uiten, dus dan grijp je naar het ding. Zet hem op iemands kin, voor een beetje ching ching. Kijk me nu, de principes en moralen van de king opwaarts.
We komen van het vaart op de kruiwagen. Al die dingen die ze niet zien. Dromen die de mama kennen hem uitdagen. Maar met alle if you need me. My love is jouw love is my love. Ja, ja, my love is jouw love is my love. My love is your love is my love, yeah, yeah. My love is your love is my love, yeah, yeah. My love is your love is my love. My love is your love is my love, yeah.
Deze verse draag ik op aan heel de buurt. Eén fiets, één achterop en eentje op het stuur, toch? Die jongens daar zijn puur. Betalen netjes voor de spullen die ze afnemen. Vroeger kreeg ze geen vlinders in de buik. Terwijl ik kwam met frisse vlechtjes naar de huis.
Wat een heel interessant nummer. Kun je de luisteraars vertellen hoe het komt dat je dit nummer hebt uitgekozen?
Ik heb dit nummer uitgekozen omdat... de verschillende muzikanten, rappers in dit lied, die vertellen eigenlijk over de omstandigheden waarin ze zijn opgegroeid. Of hun verhaal eigenlijk van volwassen worden. En het laat mij heel mooi zien, eigenlijk, het zijn allemaal jongens die eigenlijk opgegroeid zijn in de wijk, laat ik het zo zeggen, in grootstedelijke wijken. En... hoe ze eigenlijk onder toch hele moeilijke omstandigheden uiteindelijk een positieve draai hebben kunnen geven aan hun leven. En wat ze ook heel mooi aangeven, op een gegeven moment zegt iemand dat ook, volgens mij John Fraser in het nummer, iedereen die wil eigenlijk een huis en een thuis creëren.
Oké, nou dankjewel. Nou dat is goed zo, want we gaan straks verder over het nummer praten. Doe me denken aan het programma dat jij gecureerd hebt, denk ik volgens mij, maar ik ga niet te veel verklappen. Jessica, welkom. Je hebt hier nader introductie nodig, hè? Bij de luisteraars.
Nou, dat weet ik niet. Oh, okay. Ik weet niet wie er luistert.
Ik weet er ook niet, maar zeg maar hoe kort je bent dan.
Nou ja, in dit geval vandaag ben ik journalist. Mm-hmm. En ik heb meegewerkt aan de tentoonstelling Speculate or Dying. Mm-hmm. Waar we het straks verder over... Speculate or Die Trying.
Ja.
Ja, ik moet het correct zeggen. Maar daar gaan we het straks uitgebreider op.
Ja, zeker weten. Zeker weten. En je hebt ook een nummer uitgekozen waarmee we je mogen introduceren. Deep River High Mountain.
Ja, ik heb een nummer van Ike en Tina Turner uitgekozen. Dat heet River Deep Mountain High.
Oké.
En ja, zo is het leven natuurlijk.
River Deep Mountain High. Ja. Oké, daar gaan we naar luisteren.
En het is speciaal voor Ed.
Speciaal voor Ed. Oké.
When I was a little girl, I had a rag doll, only doll I've ever owned.
heel interessant nummer van Ike en Tina Turner. Met ja. een interessante opmaak.
Als ik de eerste toon hoor, ja. dan gaat mijn hart al helemaal open. En dan krijg ik zoveel energie. Mm-hmm. En zoveel liefde. Mm-hmm. Weet je, en zoveel kracht.
Ja.
Weet je, en ja, die kracht heb ik bij het maken van die tentoonstelling ook gezien. Hè? Mm-hmm. Door het lezen van die geschiedenis van de Bijlmer zag ik ook wat een ongelofelijke kracht. Weet je, die diepe dalen, die River Deep Mountain High. Weet je, die kracht die hier zit. Ja. Dus het heeft voor mij een persoonlijke betekenis, dit nummer. Maar ik vond het ook heel toepasselijk voor de Bijlmermeer. Amsterdam Zuidoost.
Ja, want jij en jij hebben dus samen de tentoonstelling gemaakt. Jij werd gecureerd. Hoe zijn ze op je pad gekomen? Hoe is, laat me eerst vragen van... je moet de tentoonstelling maken. Wie heeft je daarvoor benaderd? Voor de luisteraars.
Ik ben benaderd door Annette van der Zonde van CBK van. Zuidoost.
Annette Zonder van.
Annette Zonder van.
Ja. En waarschijnlijk heeft dat te maken met dat onderwerp. Het onderwerp waar langs eigenlijk heel Shebang wordt geprogrammeerd. Waarbij ze dus meerdere programmamakers en curatoren vragen om iets te cureren. Is gentrification. En dat is nou toevallig een onderwerp waar ik me al enige tijd mee bezighoud. Dus ik denk dat ze om die reden bij mij zijn terechtgekomen.
Oké, en hoe was het voor jou om ermee aan de slag te gaan met het onderwerp?
Toen ik werd gevraagd, dacht ik wel direct eigenlijk... ik wil het niet hebben over waarom gentrification niet goed is. Omdat er eigenlijk al heel veel over is geschreven, gezegd. En ook als je eigenlijk de wetenschap erop nakijkt of onderzoeken... dan is het eigenlijk heel duidelijk dat gentrification uiteindelijk de bestaande bewoners eigenlijk uitdrijft. Maar ook het karakter eigenlijk van de buurt ondermijnt in de identiteit. En dat we uiteindelijk eindigen met allemaal wijken die op elkaar lijken.
Ja, en hoe is Jessica daarbij betrokken geworden? Daar ben ik benieuwd naar.
Nou, eigenlijk niet
gevraagd.
Eigenlijk door Jessica ben ik überhaupt ooit in Zuidoost terecht gekomen als het gaat om mijn werk.
Okay.
Ik heb een paar jaar terug een project opgezet in de Indische buurt, in de Javastraat. Waarbij ik bestaande ondernemers had geholpen om aansluiting te vinden bij de gentrification. Er werd van uitgegaan dat als die buurt maar verandert, als er wordt geïnvesteerd en het wordt aantrekkelijker gemaakt en er worden mensen aangetrokken die wat meer te besteden hebben, dat het dan wel met iedereen goed zou gaan. En wat je eigenlijk heel goed zag in die straat, dat dat niet vanzelf ging. Het was eigenlijk een ontwikkeling die over de mensen heen ging. Het ging heel snel, moeilijk om aan te sluiten. En de aanleiding van dat project had Jessica mij benaderd of ik eigenlijk iets vergelijkbaars wilde doen in Vensterpolder. En toen ik in Vensterpolder kwam, toen dacht ik wel van ja, maar hier moet er nog zoveel meer gebeuren dan eigenlijk alleen maar het ondersteunen van die ondernemers. Mm-hmm. En sindsdien eigenlijk ben ik me bezig blijven houden met de wijk Vensterpolder. En later ook met het masterplan Zuidoost.
Mm-hmm. Ja.
En ik heb daarna eigenlijk met Jessica nog een project gedaan vorig jaar, waarbij we eigenlijk met een groep vrouwen... die hadden we samengebracht om te kijken of je echt van binnenuit eigenlijk met organisaties, ondernemers, maatschappelijke organisaties een visie kan ontwikkelen van een wijk. En om dat echt van binnenuit te bouwen.
Ja, en kan je aan de luisteraars vertellen wat gentrification inhoudt?
Gentrification als je het opzoekt, dan betekent dat eigenlijk het opwaarderen van een buurt. Door het aantrekken van investeringen, meer kapitaalkrachtige bewoners. Om op die manier eigenlijk de wijk te ontwikkelen.
Mm-hmm. Okay,
maar wat is het? Er zit een soort gevaar in. Op zich is het hartstikke leuk natuurlijk dat je de wijk wil opkrikken. Mm-hmm. Maar er zit voor de bewoners altijd een soort van gevaar in, toch?
Ja, want het uitgangspunt is dat je eigenlijk mensen van buiten nodig hebt. Mm-hmm. En eigenlijk vooral kapitaal. Dus het wordt vooral gezocht eigenlijk in dat je meer investeringen moet aantrekken. En dat het dan wel goed gaat met de rest. Dus men zegt ook, men kan zich dan optrekken aan die ontwikkeling.
Ja, maar lukt dat wel?
Nee, dat blijkt dus uit de praktijk. Niet alleen maar in Nederland, Amsterdam, maar ook over de hele wereld waar dit soort processen worden ingezet, is dat het uiteindelijk... misschien dat er wat mensen zijn die daar iets aan hebben. Ja. Maar over het overgrote deel is het eigenlijk een ontwikkeling die vooral de bestaande bewoners ondermijnt. En zeker niet de oplossing biedt eigenlijk voor laten we zeggen, de achterstanden die er in die wijk zijn.
Ja, ja. Oké, dank je. Jessica, en dan ben je betrokken geraakt bij dit prachtige project. Kun je vertellen aan de luisteraars wat je zoal gedaan hebt?
Nou, ik moest natuurlijk researchen. Mm-hmm. Dat had Nadja me gevraagd. Omdat het belangrijk was voor die tentoonstelling om de ontwikkeling van de Bijlmermeer, de geschiedenis, mm-hmm, en de ontwikkeling van de Bijlmermeer vanaf het begin tot nu in kaart te brengen.
Heeft het gelukt? Want het is,
nou, het was een gigantische klus. En het is natuurlijk voor een deel gelukt. Mm-hmm. Hè, want de geschiedenis is zo veelomvattend. Ja. Dat kan je natuurlijk niet in de beschikbare tijd doen die wij hadden hiervoor. Maar we hebben wel een aardig beeld kunnen neerzetten. En we hebben niet alleen de ontwikkeling van de Bijlmermeer laten zien. We hebben ook het afgezet tegen de ontwikkeling in dat tijdsbestek in Nederland. En ook de mondiale ontwikkeling. Waardoor je toch bepaalde krachten die op die momenten aan de gang waren met elkaar kan verbinden. En ook wat beter kon begrijpen van hoe iets zich, hoe iets ontstaat, hoe iets zich verder ontwikkelt.
Kun je ons daarvan een voorbeeld geven?
Jij had een mooi voorbeeld van
misschien Vietnam. Een voorbeeld die wij erop hadden, zeg maar. Nee, eigenlijk een voorbeeld wat heel duidelijk is, is de onafhankelijkheid van Suriname. Dat heeft natuurlijk een directe impact gehad op de ontwikkeling van de Bijlmer. Omdat heel veel mensen die Suriname verlieten voor Nederland ook in Amsterdam-Zuidoost terecht kwamen. En een onderdeel van die timeline eigenlijk is dat wij een start hebben gemaakt, maar ook vooral mensen vragen om aan te vullen. En een van de dingen die wij terugkregen is bijvoorbeeld de Vietnamoorlog. Door de Vietnamoorlog maakte eigenlijk heroïne de overstap van het oosten naar het westen. En die heroïne is uiteindelijk ook in Amsterdam terechtgekomen en heeft natuurlijk ook hier grote impact gehad in een tijd van grote werkloosheid, waarbij veel mensen verslaafd raakten eigenlijk aan heroïne. Dus dan zie je eigenlijk dat zo'n mondiaal gegeven uiteindelijk echt direct impact heeft op, op het leven in Amsterdam.
In Amsterdam. En dan brengt ze interessante taken over Suriname en de Vietnamoorlog. Dat brengen we op bij onze derde gast vanavond. Nadja Tilon, welkom.
Ja, maar misschien voordat Nadja aan het woord gaat, wil ik toch nog wel iets zeggen. Want we hebben natuurlijk in die tentoonstelling, laten we natuurlijk zien van hoe de Bijlmer is ontstaan. Tenminste, de bewoning van de Bijlmer is ontstaan.
Ja.
En een belangrijke actie daarin was natuurlijk dat er hier heel veel flats vrij stonden.
Ja.
Dat er landelijk beleid was dat mensen niet in de grote steden eigenlijk mochten wonen. Terwijl er hier natuurlijk en ook in andere grote steden eigenlijk genoeg ruimte was. Maar ja, men wilde liever dat verspreiden over het land. Nou, een van de acties natuurlijk in de aanloop naar de onafhankelijkheid van Suriname was dat de woningen die hier vrij stonden, dat die werden gekraakt.
Mm-hmm.
En die kraakacties die hebben natuurlijk de Bijlmermeer, denk ik, heel erg gekleurd.
Mm-hmm.
Letterlijk en figuurlijk. En daar komt Nadja in het verhaal.
Oké, maar hoe komt het dat die mensen wonen zich gaan kraken?
Wat Jessica zegt, de mensen die in grote getalen uit Suriname kwamen, die werden conform het beleid van de overheid toen, overheidsbeleid, verspreid over Nederland, spreidingsbeleid.
Mm-hmm.
Omdat de overheid vond van, we willen niet dat ze bij elkaar gaan wonen, bij elkaar wonen. En we willen de mensen zo in plukjes overal door het land hebben, hebben we minder last van ze. Want, en het was een gevaar, eigenlijk een risico, gevaarlijk voor de Surinamers zelf, omdat als je in je uppie of met z'n tweeën ergens in Lutjebroek of zo zit, ja, dan ga je op in de massa, je eigen identiteit kun je wat moeilijker bewaren. Mm-hmm. Maar behalve dat, als Surinamers bij elkaar kwamen, dat de overheid had al, daar al ervaring mee, dan kunnen ze ook samenkomen of zich organiseren en een vuist maken.
Mm-hmm.
Om tegen het racisme, wat toen huis zo hoog was.
Okay.
En de mensen die hier kwamen, werden gehuisvest in vieze pensions. En gevaarlijke pensions, brandgevaarlijk ook. En in opvangcentra, waar zij eigenlijk als kinderen werden behandeld. En daar, dat was natuurlijk een mensonterende toestand. Mm-hmm. Terwijl, en tegelijkertijd zie je dat er elders in het land gewoon huizen leeg staan. En dat was dus de reden om te gaan kraken.
Oké. Maar we hebben je ook vragen om een nummer uit te kiezen. En ik kreeg van jou een paar door. Maar in ieder geval heb ik van jou uitgekozen het laatste nummer. Count me dete.
Oké.
En ik denk dat ik heb een hele interessante uitvoering gevonden. Van de Wishful Singing. Ik weet niet of je ze kent, maar we gaan even naar ze luisteren.
Mi canto. Boto canto, mami dede, biki boto canto, mami dede, biki boto canto dide, mami dede. Mi canto, mami dede, mi canto, mami dede, biki boto canto. Mami dede, biki boto canto. Mami dede, biki boto canto tide. Mami dede. Mi canto, canto, canto. Mami dede.
Deze formatie ken je niet, hè? We hebben ook tegengekomen dat zijn klassiek geschoten. Dat zijn vijf vrouwen okay. Die zijn geschoten. En ze maken er verschillende nummers gemaakt. Het schijnen ergens in de COVID-periode. Ze hebben zeven wat nummers gemaakt. En ik kwam dit toevallig tegen. Ik zei, nou, dat is interessant. Want dan hoor je wat klassieke muziek. Waar Mikanto gezongen wordt. Meestal kennen we anderen. Maar Mikanto, maar Midete. Hoezo?
Wel, ik heb net een paar enerverende weken achter de rug, of liever anderhalf, twee jaar.
Okay.
Dus ik ben doodmoe, maar ik zit hier.
Ja, nou, dank
sowieso. Maar dank in zijn algemeenheid, het is grapje, maar ik vind het een ontzettend mooie titel. En het is iets wat ik iedereen mee wil geven, en ook mezelf. Kijk, het leven is niet altijd crescendo.
Wat betekent dat in feite, Mikanto Namidete?
Mikanto Namidete, ik ben omgevallen, maar ik ben er wel. Hè? Mm. Ik hang scheef, maar ik ben er wel. En je komt er weer bovenop. Mm. Je gaat weer vooruit kunnen gaan. En dat geldt voor een land, het geldt voor een volk, maar het geldt ook voor individuen. Mm. Dus vandaar dat ik het actueel, omdat ik gewoon hartstikke moe ben, maar toch weer zit.
Ja.
En, maar ook in het leven zo ook heb ervaren dat je tegenslagen krijgt, behoorlijke en kleine. Maar toch op zoek moet gaan van hoe hou ik me staande.
Oké, interessant. Want dan denk ik aan de titel van de tentoonstelling die je hebt gemaakt, die je hebt gecureerd. Speculate or Die Trying. Van waar die titel?
Van waar die titel?
Want dat roept enige verwachting als je het net niet gezien hebt. Trouwens, we laten straks even verder over de inhoudelijke kant wat je kan zien of nog kan zien. Maar vertel eens.
Speculate or Die Trying, we kwamen erop. Eigenlijk waar ik het net over had, als je kijkt dus naar de huidige strategie waarlangs steden, wijken worden ontwikkeld, is dat gentrification. En wij zeggen nou dat leidt eigenlijk ergens naartoe. Dat is niet de weg die je moet nemen. En we weten nog niet precies eigenlijk wat dan de weg zou moeten zijn. Maar we moeten wel durven om een andere weg te nemen. Dus vandaar eigenlijk speculate or die trying. Van speculeren. We weten niet wat nou exact de route is. Mm-hmm. Maar we weten wel dat we die andere route niet moeten nemen. Dus als we die andere route nemen, ja, dan we're dying eigenlijk. Omdat je eigenlijk weet waar dat op afloopt. En speculeren, daarmee speelden we ook een beetje met. Als mensen aan het speculeren denken ze vaak aan aandelen, speculeren met geld. Wat eigenlijk ook, nou ja, wat in de basis ligt aan gentrification, is vooral eigenlijk speculeren rondom vastgoed. Het gaat over hoe kan je eigenlijk geld maken met vastgoed. Dus daar komt de titel vandaan.
Heeft gentrification ook niet een, behalve speculeren met vastgoed, geld natuurlijk de basis daarvoor is en dient? Zit er ook niet met verwachtingen dat we een soort nieuw paradijs tegemoet gaan? Of is dat voor gentrification niet? Ik bedoel, je bouwt je graag in een nieuwe oude wijken worden vaak dan, zeggen ze dan, aangepakt. Er komt een nieuw jasje overheen. Gaat het om geld of gaat het om verwachting?
Ik denk...
dat levensverwachting.
Nou, ik denk dat bijvoorbeeld als je kijkt vanuit de gemeente, dat daar niet per se het idee is, we gaan er geld mee maken. Maar dat ze ergens echt intens of de intentie hebben dat het echt gaat bijdragen aan de levens van mensen. Dus het heeft denk ik te maken met verwachtingen van mensen. Dat ze echt denken dat ze langs die route eigenlijk verbetering kunnen brengen. Maar ik denk uiteindelijk, zeg maar, als je echt kijkt naar degene die de investeringen doen, zeker private investeringen, dat het maar één doel heeft en dat is het maken van geld. En wat ook nog in de context, zeg maar, van een wijk, een buurt als Zuidoost, of eigenlijk laten we zeggen een deel van de stad, een wijk, natuurlijk een best wel grote stuk stad, is dat je ook ziet dat er een soort eenzijdig beeld is eigenlijk van wat kwaliteit is. Mm-hmm. Dus er is een soort kwaliteitsbeeld die eigenlijk impliciet is, maar die uiteindelijk toch wel tot uiting komt in de ontwikkeling van wijken. Als ik het voorbeeld geef van de Javastraat, dus was een idee van we moeten deze straat opwaarderen, er moeten aantrekkelijke ondernemers komen. Terwijl aan de buitenkant, dus vanuit dat beeld, zeg maar, van kwaliteit, werd er naar zo'n straat gekeken en het ging eigenlijk voorbij aan heel veel kwalitatieve ondernemers. Waarvan sommigen echt uit de andere kant van de stad zelfs mensen kwamen om daar hun boodschappen te doen. Of zelfs uit het, laten we zeggen, buiten Amsterdam. Maar voor de gemiddelde beleidsmaker die eigenlijk zo'n wijk niet kent, die niet bekend is met de culturele diversiteit, die weet niet van ja, bij die zaak daar kan je echt, zeg maar, het beste platbrood halen. Mm-hmm. En bij Ricardo's, dat is een van de weinige Creool-Surinaamse restaurants in Amsterdam. En behoort misschien wel tot de top 3 van Nederland. Mm-hmm. Ja, dat ziet buitenstaanders niet.
Nee.
En die gaan dan vervolgens met hun beeld eigenlijk van kwaliteit, gaan ze dan zo'n wijk ontwikkelen. En gaan ze eigenlijk voorbij aan de kwaliteiten die er zijn.
Mm-hmm. Oké, dankjewel. En degene die thuis luisteren, als de luisteraars, wat kunnen ze zien als ze de tentoonstelling bezoeken?
Ja, helaas is de tentoonstelling niet meer te zien.
Ja, maar wat was er wel te zien?
Wat was er wel te zien? Nou, wat we eigenlijk hebben gedaan, Jessica vertelde net over de tijdslijn. Ik vond het heel belangrijk eigenlijk om een context te creëren. Mm-hmm. Want uitgangspunt was wel, vaak is de aanname als zo'n ontwikkeling begint eigenlijk bijna alsof je opnieuw begint. Mm-hmm. Terwijl, er is natuurlijk al heel veel. En met die tijdslijn wilden we vooral eigenlijk laten zien, één, welke ontwikkeling is er al doorgemaakt? Wat heeft men eigenlijk al tot nu toe bereikt? En hoe heeft men dat kunnen doen om vervolgens eigenlijk een stap te maken in dat speculeren? Eigenlijk om te gaan nadenken wat zou kunnen. En hebben we een aantal maatschappelijke ondernemers, pioniers geïnterviewd die op verschillende vlakken actief zijn, van sport, koken, ouderenzorg, creativiteit. Mm-hmm. Eigenlijk allemaal hele basis dingen eigenlijk in de samenleving. En hen gevraagd eigenlijk om te speculeren van, goh, als jij nou echt mocht dromen, je wil ze dromen, je hoeft niet na te denken over wat het kost. Wat zou je dan eigenlijk willen doen?
Ja.
En dat hebben we vertaald naar billboards zoals vastgoedeigenaren dat eigenlijk gebruiken.
Oké, okay, nou, ja. Dank je. Dank je. Jessica, wil je nog wat aan toevoegen?
Nou, een voorbeeld van een van die personen die we geïnterviewd hebben is onder andere Roy Groenberg, Kaikousi. En Roy heeft, zoals eigenlijk veel van ons dat waarschijnlijk al wel weten, al heel lang een droom. En die droom is dat de realisatie van een Winti-tempo. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk tot nu toe niet gelukt. Maar in zijn droom zou het kunnen lukken. Dus de derde persoon die ook aan deze...
Wat ik het nog noemt.
Die, ja. die ook aan deze tentoonstelling heeft meegewerkt. Dat is Genuine Fake. Dat is de naam van de kunstenares. Die heeft dus de droom die Roy heeft verwoord... heeft zij verbeeld en daar een prachtige billboard van gemaakt. En als mensen nu nog langsrijden daar bij IKEA in de buurt...
Wat kan je precies zien?
Dan kan je aan de buitenkant kan je dat billboard nog steeds zien. En daar zijn we een beetje mee gaan spelen. Zoals staat er bijvoorbeeld... Dit is de Winti-tempel is mogelijk gemaakt door... Hoe heet dat fonds ook alweer?
De Nederlandse Bank Herstelbetalingenfonds.
Oké. Ja.
Nou, dat fonds bestaat natuurlijk niet. Maar stel dat er ooit zo'n fonds zou zijn... dan zou zo'n droom van Roy Groenberg... verwezenlijk kunnen worden.
Ja.
En eigenlijk heeft dat wel een aanzet... Ik bedoel, die tentoonstelling heeft wel een aanzet tot denken... en actie ook tot stand gebracht.
Ja.
Want we zijn met beleidsmakers gaan praten. Want in die tentoonstelling, dat hebben we ook nog niet verteld... Ja. hebben we ook een aantal groepen en organisaties uitgenodigd... om met ons in die tentoonstelling te praten over het verhaal... wat we in die tentoonstelling vertellen.
Mm-hmm.
En we hebben ze gevraagd van... oké, je hebt dat nu weer gezien, die tijdlijn. Je hebt de verhalen van de mensen gehoord. De mensen hebben wat pitches gedaan, onder andere bij wethouder en dergelijke. Die heeft dat gehoord, die was er heel erg van onder de indruk. En het heeft weer aangezet tot nadenken van... is het echt... niet mogelijk, of is het mogelijk om wat ik nu weer heb gehoord, want het zijn natuurlijk geen nieuwe verhalen, maar wat ik nu weer heb gehoord, om daar toch weer actie op te ondernemen, om te kijken of ik dit weer een stapje verder zou kunnen krijgen.
Okay.
Dus de tentoonstelling is
een trailer.
Ja.
Dus zo heb ik het ook bedoeld, wat die geschiedenis van de Bijlmer, het zou leuk zijn als we ooit eens geld zouden kunnen krijgen om het echt op een grootse manier aan te pakken, om dat verder uit te werken. Maar het geeft wel wat prikkels waar mensen die het zien... of mensen die denken dat ze over geld beschikken... of mensen die denken dat ze dicht bij de macht zitten... om ze te triggeren om hier wat meer mee te doen.
Ja. Oké. Okay.
En eigenlijk droom, misschien een kleine aanvulling... iets wat ook de kunstenares zei... is om... kijk, vaak ook in het gesprek rondom gentrification of... ben je eigenlijk vaak bezig eigenlijk om je te verhouden tot de bestaande norm. Dus er is een norm en jij moet eigenlijk uitleggen van waarom dat een andere norm is en moet je je verdedigen.
Mm-hmm.
Terwijl wat we hier eigenlijk wilden doen is eigenlijk dat loslaten en ervoor zorgen dat eigenlijk de energie gaat naar dat mensen nadenken over wat je wel zou willen. Want soms lijkt het bijna niet meer mogelijk als je gewoon kijkt naar alle dynamiek. Een van de dingen die de tijdslijn laat zien eigenlijk... is dat er ook steeds minder zeggenschap is eigenlijk voor het stadsdeel. Ja. Dat bewoners het steeds minder voor het zeggen hebben. Maar überhaupt dat we eigenlijk in een politiek discours zitten... waarbij steeds meer mensen het minder hebben.
Mm-hmm.
Dus het is ook wel... Je bent echt wel tegen iets aan het vechten. Maar tegelijkertijd ook wel iets aan te wakkeren van... dit is geen natuurwet. Dit is niet... er is een andere route mogelijk. En eigenlijk het denken, het proberen te inspireren... om na te denken over wat wel zou kunnen. En dat het daarmee ook zo logisch wordt. Een van de opmerkingen die we veel van mensen krijgen... ook mensen buiten Zuidoost, die zeggen... maar waarom is dat er eigenlijk niet?
Mm-hmm.
Maar deze organisatie doet zulk mooi werk. Waarom hebben ze geen honkbalveld?
Ja.
Dus opeens werd opeens zichtbaar hoe absurd de realiteit is... En eigenlijk dat de wensen die de mensen hebben, er zat helemaal niks geks tussen. Hele basale dingen.
Dank wel voor deze aanvulling. Want dat brengt mij natuurlijk bij dromen, moet je voor je dromen vechten, hè? Om het te realiseren. En, ik kom erbij, want ik kan nu naar Nadja gaan. Ik kom erbij. Want je moet voor je dromen vechten. Als je ergens naartoe kwam, moet je ervoor vechten. En jullie hebben ook gevochten. Als je hebt over een route, het zijn verschillende routes. Ik ben benieuwd naar de route die in Speculate or Try Dying is tentoongesteld. De route waarvan jij een verbeelding van bent. Je had het over kraken. Ja, toch? Ik bedoel, je hebt prachtige dingen gemaakt en hard voor gevochten. Kun je ons meenemen in die route die jullie toen de tijd hebben gevolgd? Om de aandacht te vragen voor de mensen die op zoek waren naar de woning of iets anders?
Nou, eigenlijk het kraken op zich natuurlijk, hè, van neem je lot in eigen hand.
Dat is ook een route, of
dat
niet?
Is een zekere route. Ja. Maar als het op dat moment de gemeente jou eruit wil zetten, mm-hmm. dan, dus dat is de route van neem je lot in eigen hand. En wonen is geen gunst, maar een recht. Dat was de leus. Dus onder die noemer. Maar op het moment dat de gemeente dan zegt van hallo, eruit jullie. Mm-hmm. Hè? We gaan ontruimen. Dan is de route dat je de boel organiseert. Mm-hmm. Dat alle mensen die aangevallen worden door de gemeente en van hun recht beroofd dreigen te worden, organiseren. Dus niet in je eentje, niet in je uppie. Maar met elkaar.
Met elkaar.
Dus is er een comité ook gevormd. Mm-hmm. Er was een centrum waar mensen ook binnen konden lopen en hun noden bespreken en hun angsten en noem maar op. Maar het feit dat je met elkaar bent, dat geeft de macht en dat geeft de kracht.
Oké, en we hebben in dat kader hebben we ook een liedje. We hebben er twee zelf. Zullen we één uitkiezen? Nummer 5 en nummer 6. Krakers voor Bimmeren. Vind je dat een heel interessante...
Ja, het heet officieel Leven de Strijd van de Bijlmerkrakers.
Maar het
refrein, iedereen neemt het Krakers voor Bimmeren, want dat zit in het refrein.
Dat is van mijn nummer 6, hè? Hebben we nummer 6? Ik ga even ernaar luisteren.
Ja, oké.
Luisteraars, je bent afgestemd op een ander perspectief. Dat weet je, Schrijf Mijn Stem hoort elke eerste maandag van de maand. En we praten met Jessica, met Nadia, moet ik goed zeggen, en Nadia. Over de Bijlmer, over de ontwikkeling van de Bijlmer vanaf toen. Wat is toen? Zullen we zeggen eind jaren 60, begin jaren 70?
Nee, we zijn al eerder begonnen. We zijn begonnen in 1935.
1935 zelfs, tot heden. Hè? En een van de interessante dingen die te zien waren in de tentoonstelling is onder andere... Het lied van de Bijlmerkrakers, zeg ik goed? Van de Bijlmerkrakers, zeg ik het
niet. Niet in de tentoonstelling is het lied.
Maar wat we wel hebben,
te horen.
Het was niet te horen, maar het was wel een...
Gliphoeven. We hebben wel Gliphoeven eigenlijk als moment, een installatie.
Oké.
Eigenlijk rondom het verhaal van Gliphoeven. Mm. Eigenlijk als een soort moment waarbij je eigenlijk net wat jij beschrijft eigenlijk laat zien... Wat de kracht is, zeg maar, van de mensen als ze samenkomen.
Ja, en dat is wat je nog wilde duiden, hè? Verder wilde duiden.
Ja, en behalve dat je samenkomt, ook de solidariteit organiseren. Want kijk, de Surinamers waren niet de enige die te kampen hadden met woningnood. Mm-hmm. Hè? Dus in heel Amsterdam was het een probleem door de speculanten. Door de huisjesmelkers, zo werden ze toen genoemd. Weet je, dus er waren meer mensen die eronder, veel jongeren, et cetera. De krakersacties zijn bekend van de jaren 70 en 80. Mm-hmm. Dus de kunst is om ook je bondgenoten op te zoeken en ook gezamenlijk op te trekken om deze groep in de Bijlmer te beschermen. Dus het is ontzettend mooi wat ook in het liedje gezegd wordt, gezongen wordt. Turken, Marokkanen, Antillianen, duizenden hebben meegedaan... om de Bijlmerkrakers te ondersteunen. Ja. In de vorm van acties, hè, dat ze erbij waren met hun protestborden. Maar ook grote demonstraties bij het stadhuis. De honden en de knuppels trotserend. Dus het was echt een felle strijd. Mm-hmm. En het is succesvol geëindigd.
En welk jaar was het ongeveer? Kun je het schetsen?
1974, 75. Ja, dit liedje is in 75 op de plaat gezet. Mm. En dus in die periode speelde het zich af, niet alleen Gliphoeven. Mm-hmm. Het wordt altijd als symbool naar voren gebracht, maar er waren ook andere flats.
Andere flats.
101 gezinnen waren het die gekraakt hebben. Dus moeders met kinderen, dus niet alleen jongeren of zo alleenstaande, maar echt gezinnen.
Ja. Het nummer is 020-471-4291. Dat is voor de mensen die zo meteen mogen inbellen. 020-471-4291. Indien u een vraag hebt of opmerkingen wil plaatsen, wordt u bij deze uitgenodigd om mee te praten met onze gasten hier op de maandagavond van 7 november in een ander perspectief.
Jules, mag
ik je gaan? Ja, zeker weten. Ja.
Want ik zeg ik wil even noemen, dat was niet ik met... mijn gezin of zo, waar een landelijke organisatie van Surinamers in Nederland, Lozon, en daar was ik lid van. Mm-hmm. En dat zat in verschillende steden, grote steden, dus ook in Amsterdam.
Ja, dank je.
En wat ik ook leuk vind, belangrijk was natuurlijk ook die strijdliederen. Die strijdliederen die gaven eigenlijk ook kracht aan die strijd, hè? Mm-hmm.
Ja. Ja, dus die strijdliederen, daarvan hebben we er een stukje van gehoord. De Bermekrakers hadden een koor. Mm-hmm. Bermekrakers koor. En die hoor je op de plaat. En dat koor werd ondersteund door het Lozonkoor, waar ik in zat.
Ja.
En die liedjes werden gezongen tijdens de acties, bijeenkomsten, demonstraties. En dat is de kracht van strijdliederen. Hè? Het inspireert, het moedigt je aan, het geeft je hou vast. Maar het is gewoon ook leuk om met elkaar te zingen.
En hebben we nog strijdliederen? Zijn er nog strijdliederen die worden gemaakt?
Ja, ik denk dat rappers heel veel strijdliederen schrijven, toch?
Mm-hmm.
Ik denk het wel. Alleen op een andere manier. Kijk, zoals Nadja dat beschrijft, werd het in het collectief gedaan, hè? Dus ja, grotere groepen mensen gingen met elkaar dat
Ja, maar ook dat het ook actie ondersteunt, oproept tot actie.
Het roept op
en
tot actie,
dat soort liederen zijn er niet.
Dat is anders nu.
En dat hoop ik te bereiken door met die podcast.
Ja, maar dat heb je nog niet verteld.
Heb je een podcast gemaakt? Vertel. Ja, luisteraars, aan het woorden over de podcast.
Ja, nee, dus, en dan begrijpen ze ook waarom ik Mikanto niet dit heb uitgezocht.
Ja.
Nee, ik heb een... afgelopen vrijdag had ik lancering van een podcastserie, 3 afleveringen. Elk van 45 minuten, waarin ik de ins en outs van strijdliederen van de jaren 70 in Suriname zelf, hier in Nederland, behandel via interview met direct betrokkenen. En het zijn strijdliederen van 3 specifieke groepen, Belmer Krakerskoor, hun 2 liederen, en het Lozonkoor, die had ook een aantal liederen ook op de plaat vastgelegd. En in Suriname zat de muziekgroep Oppo. Sta op, hè, betekent dat. En Oppo had ook een aantal strijdlieden over de onafhankelijkheid, de noden in Suriname, de situatie van vrouwen. En de podcast heb ik gemaakt omdat een aantal van die liederen in de film Uma Fusranang voorkomen. En ik ontzettend veel vragen kreeg daarover. Dus toen dacht ik, weet je wat, laten we een podcast maken. Want dan kunnen we, er is veel behoefte aan achtergrondinfo over die groepen, over die liederen. Bestaan ze nog? Zijn er nog platen, et cetera? Wat is een strijdlied? En daarom heb ik die podcast gemaakt. En in die podcast spreek ik met direct betrokkenen. Dus met de zangeres van Oppo.
Okay.
In aflevering Nederland praat ik met een orkestleider die bij de plaatopnames van het Bermekrakerskoor was. Gilius van Bergeijk heet hij. En mijn derde aflevering spreek ik met jongeren. Dus om terug te komen op jouw vraag van hoe staat het met strijdliederen nu? Dat was ook mijn vraag aan hen. Mm. Van jongens, wat vinden jullie, en meisje, 1 meisje en 1 dame en 3 heren. Jongeren tussen 20 en 30 jaar. En ik heb ze gevraagd van luister even naar deze liedjes uit de jaren 70. Geef me je commentaar. Zowel op de muziek, is het outdated?
Mm.
Hè? Is het niet meer van deze tijd? En ook naar de teksten en de boodschap daarin. En wat vinden jullie ervan? En punt 2, hoe staat het nu met jullie engagement? Yeah. Want het zijn allemaal jongeren die iets met muziek te maken hebben. Een ex-hiphopper, een theatermaker, een sopraan en een singer-songwriter uit Suriname. Ik heb ook een jongere uit Suriname erbij gehaald. Dus, en die zeggen inderdaad, we missen. Wat goed dat we hiermee kennis maken, want ze kennen het geen van allen. En die singer-songwriter met name, die uit Suriname, die zei, jeetje, wat een openbaring. Want ik had net gedacht, ik moet meer realiteitsliederen, noemt hij het. Maar dus over wat gebeurt er werkelijk in het leven.
Ja.
Maken. En ik voelde me eigenlijk een beetje eenzaam. Maar nu ik deze liedjes heb gehoord, denk ik van, hé, in de jaren 70 waren er zulke mensen. Ik put daar kracht uit.
En wanneer kunnen we de podcast beluisteren?
Die is hier bij Mart te beluisteren. Aanstaande vrijdag, de eerste aflevering van 3 tot 4. Mm-hmm. En daarna iedere vrijdag de volgende 2 afleveringen. Mm-hmm. Daarnaast, ik heb van Mart begrepen dat hij niet aan concurrentie doet. Dus noem ik even ook Razo. Mm-hmm. Daar is het ook te beluisteren, maar dan weer iedere woensdag. Maar jeetje, ik heb de tijd even niet bij me, maar dat komt wel.
Dat komt wel goed. Want ja. ik wil die vragen, ja, strijdliederen. Denk je dat er over gentrification strijdliederen zullen komen? Nou ja, wat denk je?
Die zijn er.
Die zijn er.
Er is één Amsterdamse rapper die daar direct over zingt. Dat is Massie Houtak van Verdedig Noord.
Mm-hmm.
Die lanceert toevallig zijn album eind deze maand. En dat is eigenlijk hij heeft een theatervoorstelling gemaakt. Dat was het eerste kunstproject eigenlijk.
Over gentrification?
Over gentrification, ja. Okay. Ja. Maar ik denk over de hele wereld zijn er meerdere nummers erover geschreven. Er zijn house nummers over geschreven. Detroit is natuurlijk een van de steden die ook gegentrified is. Dus ze bestaan. Ja.
Maar, en hoe
Afgelopen vrijdag was er ook iemand van Verdedig Noord op die bijeenkomst.
Ah.
Ja, Wouter Stroet, even zijn naam.
Van de Zachte Atlas.
Hij heeft het ontwerp van de podcast gemaakt.
Ja.
Maar hij kwam na afloop naar me toe van, dat hij erover denkt om ook een soort koor of in ieder geval een groepje bij elkaar te brengen om zich bezig te houden met strijdliederen. Dus heel goed.
Ja.
Ja. Het is goed dat je het opmerkt. Dus inderdaad, in verschillende landen komen strijdlieden. Maar ik had het op dit moment specifiek over Surinaamse jongeren.
Ja. Nee, maar ik ben geïnteresseerd naar de. Ja, ik weet toch mijn eigen vraag beantwoorden. Want dat mag niet, Jessica. Want ik wilde weten van. En hoe moeten we ons verhouden tot gentrification? Over 5 jaar? Of over een jaar? Vandaag over een jaar. En we kijken terug. Is dat veel te kort om wat te zeggen? Over hoe we ons daartoe moeten verhouden? Wat doet dat met ons?
Nou, om je te verhouden, om gelijk door te pakken, eigenlijk op wat jij zegt, is echt het samenkomen. Eigenlijk om samen de strijd te voeren tegen gentrification. Het is namelijk een strijd die je niet in je eentje kan winnen. We weten allemaal, er is een wooncrisis. Het is nu bekend. Maar je ziet tegelijkertijd nu bij die wooncrisis dat de aandacht alweer gaat zeg maar, naar groepen die. Er zijn natuurlijk groepen die al langer te kampen hebben met die wooncrisis. Dus je wordt eigenlijk ingehaald weer in die strijd. Dus mijn hoofdboodschap eigenlijk ook van die expo. Als je binnenkomt, dan zag je een bloemenkrans en die zei de waar het beval. En dat is eigenlijk, als je niet samenkomt, dan vallen we allemaal alleen. En willen we echt iets tegen de gentrification doen, wil je ervoor zorgen dat Amsterdam-Zuidoost zich op een manier ontwikkelt dat al die ideeën, organisaties die er zijn, tot bloei kunnen komen. Dat er ook een ontwikkeling wordt vormgegeven die gestoeld is eigenlijk of die zich verhoudt tot de bestaande bevolking en kijkt eigenlijk hoe je die verder kan brengen. Dan heb ik één boodschap. Organiseer je, kom samen, maak een vuist, maak massa. Want anders is het een verloren strijd. Want die gentrification trein, die dendert door.
Alleen organisatie, maar dan moet je wel weten wat is je visie. Je moet wel bij elkaar zijn op basis van een bepaalde visie.
Ja. Dus inderdaad eigenlijk speculeren. Dus wat zou je wel willen? Wat zien we voor ons? Eigenlijk en daarover na te denken en je langs die lijn te organiseren.
Oké, kort, wat zie jij voor jou? In dit kader, kort, we hebben nog een minuut.
Wat ik voor me zie, kijk, ik hoop dat lukt. Een van de dingen die is opgevallen in het maken van die tijdslijn, en ik ben een relatief outsider, is wat denk ik heel duidelijk is dat je ziet dat Amsterdam-Zuidoost een hele sterke identiteit heeft. Dat je echt kan zeggen dat Amsterdam-Zuidoost de hoofdstad is, zeg maar, van de Surinaamse Nederlanders, van de Ghanese Nederlanders. Dat het in de hart en ziel een migrantenwijk is, waar eigenlijk mensen op verschillende manieren een economie opbouwen, een samenleving opbouwen. En dat echt verder tot bloei kan komen, waardoor Zuidoost de unieke wijk die het is, eigenlijk blijft. En alle potentie die er is, want dat is er echt heel veel, dat dat tot z'n recht komt.
Dankjewel. Jessica, wat is die voor jou? Wat is jouw droom?
Ja, mijn droom is natuurlijk dat al die initiatieven die nu eigenlijk in dat gat gesprongen zijn wat de overheid heeft laten liggen, die zorgen dat alles draaiende blijft, dat die echt een plek krijgen in het systeem.
Oké, dank je. Nadja, wat zie je voor jou?
Wat ik voor me zie als deze beweging op gang komt, dat we massaal ook met strijdliederen die beweging gaan ondersteunen.
Oké, dan de laatste vraag voor Nadja en voor Jessica. Het is een trailer. Hoe gaat het verder?
Er is aardig wat interesse eigenlijk om te kijken. Bijvoorbeeld die tijdslijn. Ja. Dat heeft heel veel gedaan. Kan die ergens een plek krijgen? Iets centrale, waardoor eigenlijk veel meer mensen in Zuidoost ermee kennis kunnen maken. Ja. Er aanvullingen op kunnen geven. We gaan waarschijnlijk de
verhalen.
De verhalen eigenlijk.
Geïnteresseerd in.
Ja, we gaan nog meer organisaties interviewen. Dus houd in de gaten. Er volgt meer.
Oké, dankjewel. Dankjewel. Luisteraars, we zijn aan het einde van ons gesprek aan de perspectief. Je bent uitgenodigd om langs te lopen bij Imagine IC om te kijken naar 30 jaar bij mijn vliegraam. Een tentoonstelling die we gemaakt hebben en ook in samenwerking met Amsterdam Museum kunt u daar naartoe om te kijken naar wat de vliegraam voor ons betekend heeft. Gaan we doen. Nou, dank jullie wel.
Amsterdam Support op het Bijlmerplein 393. Praat en luister je mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020-471-4291. 020-471-4291.